Niet iedere bevalling loopt zoals je het had gehoopt. En soms komt er een momentje waarop dat je misschien weenopwekkers moet krijgen omdat de hartslag van je kind niet duidelijk hoorbaar is, zoals bij mij het geval was. Of word je ingeleid omdat je bekken te smal zijn en je kind te groot is, of omdat je gewoon over tijd bent gegaan. Maar heeft er iemand jou ooit verteld wat de invloed is en de levenslange invloed is van die kunstmatige stoffen die ze bij jou inspuiten? Heeft er iemand jou verteld wat jouw kind daardoor allemaal elke dag opnieuw meemaakt? Heb je er ooit aan gedacht dat de bevalling van invloed kon zijn op de huilbuien van je kind, het overstrekken van je kind en die onrust die je ziet? En wist je dat het ook invloed heeft op hoe je kind leert, hoe je kind zich gedraagt en zich elke dag opnieuw voelt en dat er daardoor labels kunnen ontstaan die je kind eigenlijk niet zou moeten krijgen? Ja, lieve mama, kunstmatige oxytocine wordt heel vaak toegediend tijdens de bevalling. Omdat het nodig is en dat kan en dat mag. Maar die informatie zal moeten gegeven worden. Wat die gevolgen zijn, zodat jouw kind ook daar weer die groeikansen niet hoeft te ontlopen. Want als je weet wat er scheelt met je kind, als je weet waarom je kind zo onrustig is, dan kan je er iets aan doen. Ik vertel jou in deze podcast wat de gevolgen zijn van weenopwekkers en een inleiding, zodat jij kan begrijpen wat jouw kind elke dag opnieuw voelt. Zodat je kan begrijpen wat het effect is tussen jou en je kind, maar ook wat het effect is op jou als mama. Luister maar mee naar deze podcast en ontdek wat jouw kind elke dag opnieuw voelt.
Welkom bij de Begripvol Omgaan met Gedrag podcast. Ik ben Daisy Bogaerts, coach en therapeut op vlak van gedrags- en emotieregulatie van baby's en kinderen en ik heb een expertise in de geboortepsychologie, hechting en reflexintegratie. In deze podcast ontdek jij hoe jij je kinderen kan ondersteunen in hun groei naar veerkracht en zelfvertrouwen, door hun unieke gedrag te leren kennen en er gepast mee om te gaan. Ik geef je tips, tools, hoe jij die stevige basis kan meegeven aan je kind, zodat het alleen maar meer vertrouwen krijgt in zichzelf en de omgeving, en zodat het kan groeien en stevig in hun schoenen kan leren staan. Ik deel met jou alles wat met gedrag te maken heeft, zoals slapen, driefbuien, angsten enzovoort. Ik deel hoe ik mijn ouders ondersteun in hun gezin, maar ook hoe ik zelf omga met de uitdagingen van het ouderschap in mijn eigen gezin.
Er heerste paniek toen ik moest bevallen van mijn zoon. Zijn hartje bleek altijd weg te vallen op die monitor. Nu eerlijk gezegd, op dat moment had ik niet erg veel besef van alles wat er gaande was. Ik was namelijk bezig met die ween op te vangen. Het was voor mij ook de allereerste keer dat ik mama ging worden, dus er kwam zoveel op me af dat ik gewoon maar de instructies volgde die me werden opgelegd op dat moment door het medisch team. En op een bepaald moment, ik herinner het me nog goed, zag ik dat ze iets inspoten via het infuus. Weenopwekkers. Net omdat ze ongerust waren over mijn zoontje, omdat ze zijn hartritme niet goed konden nakijken, werd er kunstmatige oxytocine ingespoten om heel het proces wat sneller te doen verlopen. Mijn man zegt het nu eigenlijk nog altijd vaak. Ja, je bent toch helemaal veranderd sinds de geboorte van onze zoon. En ja, hij heeft ergens gelijk. En het is niet zozeer het moeder worden dat me veranderd heeft, maar ik merk dat ik toch niet helemaal mezelf kan zijn. Een zekere afstand tussen mezelf en anderen. En niet alleen ik merk die gevolgen op, maar ook mijn zoon heeft elke dag last van die kunstmatige oxytocine die nog steeds in zijn lichaam zit. En het beïnvloedt alles wat hij doet. Oxytocine is op zich wel een heel belangrijk hormoon op vlak van verbinding en hechting. Ook tijdens de bevalling speelt het een enorm grote rol. Want het wekt natuurlijk die ween op. Het zorgt voor een vlot verloop van het proces, doordat het ontspanning brengt, maar eigenlijk ook een natuurlijke pijnstilling geeft. En als een bevalling niet zo vlot loopt als ze hadden gehoopt, dan wordt alleen kunstmatige oxytocine gegeven wat ook wel stimulerend werkt op die baarmoeder. Syntocinon wordt toegediend via een infuus, een injectie in je been of zelfs een neusspray. Ja, wat is dan het probleem als die kunstmatige oxytocine hetzelfde doet? Wel, het is eigenlijk niet te vergelijken. Syntocinon, het kunstmatige product, is niet hetzelfde als het natuurlijke product. Hoewel het effect heel vaak hetzelfde wordt ervaren, mits er een lage dosering gebruikt wordt. Probleem is dat die kunstmatige stof de natuurlijke productie gaat afremmen. En omdat het ook om een synthetisch middel gaat, kan het dus niet door de brein-bloedbarrière heen. Dat betekent dat alle lichamelijke eigenschappen hetzelfde zijn, maar niet de mentale. Het gaat de gevolgen van oxytocine nabootsen, zoals het op gang brengen van borstvoeding, minder bloedverlies, opwekken van weeën, maar het geeft geen geluksgevoel. En het helpt ook niet om die pijn verdraagzaam te maken. Wat echte oxytocine dus wel doet. En uit onderzoek blijkt dat die natuurlijke aanmaak nog een hele lange tijd, zelfs jaren later, geremd blijft. En die oxytocine, die natuurlijke oxytocine, is net heel belangrijk om die hechting, die verbinding met elkaar te kunnen hebben. Als ik alles even zo op een rijtje zet, dan zie je dat na een inleiding of nadat er weenopwekkers gebruikt zijn, dat er toch heel wat nadelen zijn. De band tussen moeder en kind is vaak minder sterk. Net omdat dat hormoon die hechting tegengaat. Maar we voelen ook heel vaak zowat een afgevlakt gevoel. Er kan ook depressie ontstaan. Die intense vreugde en vrolijkheid kan verdwijnen. Maar ook de borstvoeding kan eigenlijk minder goed op gang komen. Nu, aangezien dat je baby ook die oxytocine, die kunstmatige oxytocine, binnenkrijgt, kan het ook voor je kindje heel wat nadelen hebben. Want baby's die geboren worden met die overvloed aan kunstmatige oxytocine, en de verhouding voor je kind is natuurlijk anders dan voor een volwassene, dan kunnen die ook last krijgen van het feit dat die productie van hun natuurlijk hormoon afgeremd wordt. Dit kan ervoor zorgen dat ze die zoekreflex kwijtraken om naar de borst toe te gaan, om goed aan te happen bij de borstvoeding. Het maakt ze ook extreem alert, doordat ze heel veel onrust ervaren en hun brein volledig in overlevingsstand komt te staan. Dat maakt natuurlijk dat er ook slaapproblemen zijn, want slapen is je overgeven aan mogelijke gevaren, is je veilig moeten voelen en je inderdaad die alertheid opzij zetten. Heel vaak zien we ook onverklaarbare huilbuien of heel afstandelijk zijn of net heel aanhankelijk zijn. Maar ook het moeilijk te troosten zijn, snel schrikken, zich overstrekken, krampjes in de darmen. En als een kind wat groter wordt, dan zien we heel vaak driftbuien, angsten, emoties die moeilijk te reguleren zijn en die op het minste kunnen opkomen. Soms ook moeite met die sociale contacten te maken. Kinderen die labels krijgen zoals hoogsensitiviteit, ADHD, ADD, autisme, het wiebelgedrag. Het zich moeilijk kunnen concentreren en vergeetachtig zijn. Maar ook een zelfbeeld dat heel laag ligt, heel weinig zelfvertrouwen, faalangst, perfectionisme, slaapproblemen enzovoort. Want die kunstmatige oxytocine is heel moeilijk voor dat lichaam om verwerkt te krijgen, om uit dat systeem te raken. En dat zorgt dus voor heel veel onrust in dat lijfje dat kinderen niet kunnen plaatsen, dat ze niet kunnen beseffen en daar gaan ze zich ook naar gaan gedragen. Maar ze kunnen ook niet verwoorden wat ze voelen. En ik zie die onrust elke dag opnieuw bij mijn zoon. Hij is enorm alert. Hij heeft alles gezien. Alles gehoord. Hij is constant gevaren aan het afspeuren. Dat deed hij altijd al. Maar hij is ook enorm faalangstig. Omdat hij zich zo onveilig voelt, heeft hij heel veel angst gekregen om zich eigenlijk, om kritiek te krijgen, om iets mis te doen, om mogelijk niet aanvaard te worden of geapprecieerd te worden. En dat ligt natuurlijk aan het feit dat die hechting dan minder gelopen is door die weenopwekkers. Hij is bij het minste getriggerd in zijn emoties, waardoor hij voor de allerkleinste zaken ofwel heel snel gaat huilen of net heel boos gaat zijn. Hij komt heel vaak over als een kind dat precies continu gefrustreerd is. geen rust vindt in zijn hoofd en in zijn lijf. En oh, dat moet zo vermoeiend zijn. Nu, oké, ik weet, de hechting was niet zo ideaal. Helemaal anders dan ik me eigenlijk had voorgesteld in mijn droom. Hè, want elke mama heeft een droom van hoe het gaat zijn als je pas mama wordt en hoe je met je kindje gaat omgaan en hoe dat allemaal gaat voelen, die roze wolk. Enerzijds had ik altijd wel het gevoel van, oké, het loopt wel goed en het is misschien wel wat moeilijker dan gedacht, maar het gaat wel en ik doe echt wel mijn best. Maar als ik nu terugkijk op die voorbije jaren met alle kennis die ik heb, dan weet ik en besef ik dat eigenlijk die syntocinon, die diepe hechting, toch wel enorm heeft tegengewerkt. Op het moment dat hij echt in de kleuterleeftijd kwam, ja, merkten we toch van, hè, er is hier iets aan de hand. Het gevoel dat hij niet helemaal zichzelf kon zijn. En dat gevoel werd ook steeds sterker en sterker. Die frustraties die hij elke dag ging uiten, die onzekerheid die we echt zien in de ogen zagen groeien. En dat onveilige gevoel dat hij altijd had. Oh, ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk en het hier zo vertel, maar... Ja, het is toch wel een impact geweest die enorm groot was voor hem. Hij is niet het kind dat hij zou kunnen zijn. En dat vind ik erg jammer. Ik wil dat mijn zoon kan opgroeien met alle mogelijkheden die hij heeft, die, dat hij zijn potentieel volledig kan benutten. En op dit moment had ik niet het gevoel dat dat zo is. Nu, ikzelf heb er ook heel veel onrust aan overgehouden. Ik merk dat bij mezelf ook. Zo sneller op mijn tenen getrapt zijn, snel boos en getriggerd zijn. Merken dat het moeilijker is om met hem contact te maken. En dat gaf me ook wel wat frustratie. Want enerzijds willen we contact maken en anderzijds lukt het moeilijk. Er zit echt zo een muurtje tussen ons twee, precies. Ook al willen we niet dat dat muurtje er is. Nu, degenen die mij volgen, die weten dat ik eigenlijk al heel lang bezig ben met een gans proces te doorlopen samen met mijn zoon. Om ja, zijn talenten, zijn vaardigheden alleen maar te doen groeien. Om hem zoveel mogelijk groeikansen te kunnen geven. En daardoor zijn we dus ook onlangs gestart met het ontstoren van die syntocinon. Via de homeopathie kan je eigenlijk al die synthetische stoffen die je hebt binnengekregen gaan ontstoren, ga je eigenlijk dat je lichaam helpen om die stoffen verwerkt te krijgen. En dat proces doorlopen we nu voor hem en ook voor mij. Man zeg, wat een verschil is dat op korte tijd. Na de eerste dosis was het eigenlijk ja, een beetje bang afwachten. Je weet niet wat je moet verwachten. Maar ik was echt verbaasd. Die dagelijkse strijd om ruzie, die we hadden om huiswerk te maken, die viel helemaal weg. Normaal komt hij thuis en wil hij zich eigenlijk terugtrekken in zijn eigen wereldje. Wil hij gamen, wil hij alleen zijn, zonderde hij zich heel vaak af. En was het echt moeilijk om hem aan het werk te krijgen. Dus ja, dat was altijd wat zeuren om toch maar... huiswerk te maken, zijn lessen in te oefenen. En hij stelde dat eigenlijk continu uit tot het allerlaatste moment vlak voor het slapen gaan. Dus nog wat extra frustratie, want dan was hij moe. Ik was het dan een beetje beu omdat ik al zo lang had zitten zeuren om dan toch maar zijn huiswerk gemaakt te krijgen. En dus, ja, het was eigenlijk dag 2, hè, want we zijn op zaterdag gestart. En op maandag was dan de eerste schooldag na het starten van de kuur. En die is thuisgekomen en ik heb tegen hem gezegd van kijk, hè, om dat uur gaan we eten, om dat uur gaan we slapen. We gaan zo snel mogelijk proberen je huiswerk te maken. Dan ben je er vanaf en kan je daarna doen wat je wil. En hij zei gewoon, oké, mama. Hij nam zijn map, nam zijn spullen eruit en is gewoon begonnen aan zijn planning te maken. Wat hij anders echt op de al niet graag doet. Maar hij heeft echt zijn planning gemaakt, gekeken van wanneer ga ik wat doen, wanneer heb ik een toets, wanneer ga ik huiswerk maken. En hij is er gelijk aan begonnen. En als hij huiswerk maakt, dan vindt hij saai, vindt hij tijdverspilling, vindt hij niet nodig. Dus meestal na 1 of 2 oefeningetjes te maken, wil hij al stoppen, wil hij pauze nemen en de rest wil hij dan graag uitstellen tot de dag erna. Nu heeft hij effectief zijn huiswerk van begin tot einde gewoon klaargemaakt. Wat eigenlijk niet hoeft, hè. Hij mag het gerust opsplitsen. Maar hij vond het echt wel nodig dat het klaar was. Heeft dat gemaakt, heeft het zelfs verbeterd via de correctiecirkel die je dan kan nakijken op de computer. En hij heeft dan zelf ook de vraag gesteld of ik met hem zijn lessen wou leren, dat ik hem wou overhoren. Ik wist niet wat mij overkwam, want dit was alles behalve mijn zoon. Ik dacht dat ik een ander kind mee naar huis had gekregen. Het was echt wel een heel verbaasd gevoel. Ja, ergens kon ik het precies ook nog niet volledig geloven dat dat op die manier liep. Ja, dan merkte ik ook wel dat die druppels weer wat uitgewerkt geraakten. Tegen dat het tijd was om eigenlijk die kuur te herhalen. Dus we zijn eigenlijk nu al een aantal momenten verder in dat proces. En ik merk echt na elke keer dat hij druppeltjes gekregen heeft, hoeveel vooruitgang dat hij maakt. De ruzies met zijn broer zijn veel minder. Hij praat over wat hij voelt, wat hij wel of niet leuk vindt, zoekt samen naar oplossingen. Terwijl hij eigenlijk een paar weken geleden in een driftbui zou eindigen, boos zou zijn, zijn broer zou uitkafferen, moeilijk zou doen. En die emoties vooral een rol zouden spelen, omdat hij er gewoon niet mee kon omgaan. En dat kan hij nu wel. Nu zie ik eigenlijk het kind dat ik wou zien, waarvan ik wist dat het er was, dat het aanwezig was, maar nog niet zichtbaar was. En dat doet zoveel deugd als mama om te zien dat je kind kan genieten van de dingen. Dat hij terug kan spelen, want dat deed hij daarvoor niet. Daarvoor was het alleen maar gamen en zich terugtrekken. En nu gaat hij echt naar buiten om te spelen. Zoekt hij terug speelgoed op om te spelen? Is hij creatief bezig? Speelt hij met zijn broer? Is hij ook geconcentreerder bezig aan zijn taakjes, aan alles wat hij mee bezig is? Stelt hij terug die vragen? Wilt hij terug weer de wereld gaan ontdekken? Ik kan hier nog wel uren doorgaan over elke kleine verandering die ik de laatste weken heb opgemerkt en hoe fantastisch dat eigenlijk wel is. Nu, door de invloed van dat synthetisch gelukshormoon en alle bijhorende angsten en onzekerheden die hij had, waren er ook heel veel ongeremde reflexen die zijn gedrag in stand hielden. Nu, die reflexen, daar zijn we al langer mee bezig geweest en dat liep altijd wel goed, maar het bleef niet plakken. Zijn brein kreeg het niet volledig geïntegreerd. Nu dat die oxytocine steeds meer en meer uit zijn lijf geraakt, het kunstmatige deel dan toch, merk ik dat ook de reflexintegratie veel meer effect heeft. Dat die overlevingsmodus waar hij elke dag in zat, dat die aan het minderen is. Het moet echt wel vermoeiend en slopend geweest zijn om elke dag opnieuw die angsten te voelen, die bezorgdheden te voelen, die alertheid te voelen en zo onveilig te zijn in de wereld. Om constant je te moeten verzetten tegen die onrust. En oké, we hebben er misschien heel lang over gedaan om op dit punt uit te komen, ook omdat het echt wel een intense zoektocht was naar wat heeft mijn zoon nodig en wat kunnen we doen om hem te helpen. En ik denk dat we het nu echt wel gevonden hebben. Ik denk dat we er nu echt wel zijn. En dat is gewoon fantastisch. Maar ik weet dat ik niet de enige ben. Als ik zie hoeveel kinderen dat er zijn die moeite hebben met die onrust die ze ervaren. En als ik zie hoeveel kinderen er zijn die ook effectief geboren zijn via een inleiding of met weenopwekkers geholpen zijn. Of waarvan de moeder tijdens de zwangerschap gewoon heel veel oxytocine binnengekregen heeft, kunstmatige oxytocine dan, via neusspray en dergelijke. Dan weet ik dat er heel veel andere kinderen zijn die zich even slecht voelen, zich even rot voelen als wat mijn zoon de voorbije jaren heeft gevoeld. En dat vind ik droef. Zeker ook omdat er op dit moment niet gecommuniceerd wordt naar anderen wat het effect is van die oxytocine die toegediend wordt. Wat het effect is op termijn voor zowel mama als kind. En wat je eraan kan doen. En dat is ook de reden waarom deze podcast hierover gaat. Om jou hierover te informeren, zodat je weet van waar dat jouw kind dat gedrag toont. Waarom dat jouw kind voelt wat hij voelt en doet wat hij doet. Want lieve mama, jouw kind heeft het gewoon moeilijk. Als hij weenopwekkers gekregen heeft, als jij ingeleid bent geweest, dan heeft jouw kind het gewoon moeilijk omdat die synthetische stoffen in de weg zitten. Hem belemmeren om goed te kunnen ontwikkelen, om, om zichzelf te zijn en te kunnen groeien. En ik hoop van harte dat elke cliënt in mijn praktijk, elk kindje dat langskomt in mijn praktijk, elke ouder die ik zie, dat ik die door de informatie die ik geef hierbij kan helpen. Al is het maar door anders te gaan kijken naar je kind. Al is het door de tips te geven hoe je die ontstoring kan doen. Al is het door die reflexen terug in balans te brengen. Maar elk verschil dat ik kan bijdragen aan het geluk van een kind, dat maakt het voor mij enorm waardevol. En dat is waarom ik doe wat ik doe. Dankjewel voor je aandacht. Dankjewel om te luisteren. En laat gerust weten wat jouw ervaring is. Volg mij op Facebook of op Instagram. Daar vind je ook de post terug over oxytocine. Laat gerust weten wat jouw ervaring is. Deel het met de wereld, want als jij het deelt, dan kan jij op jouw beurt weer andere ouders helpen en hun kinderen helpen. En als je mij erin tegt, dan deel ik het met plezier nog eens extra door, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken die er nood aan hebben.